portefeuille. En zij deelde mij net mede dat als zij wordt weggeroepen straks voor een andere commissie, dossier Schokland, waar zij ook vertegenwoordigd is, dan zal zij deze zaal verlaten. Dat kan ook, omdat het een thema... Ja, dankjewel. En dat kan ook omdat het een themabijeenkomst is. Vandaar. Ik lees even een klein stukje voor waar het vanavond over gaat, zodat ook de toehoorders en eventueel de mensen thuis weten waarover het gaat. Nee, dat doe ik niet. Ik begin eerst even met het vaststellen van de agenda. Wie had er vragen of opmerkingen over het vaststellen van de agenda? Kan iedereen zich daarin vinden? Dan kan die ook als zodanig worden vastgesteld. Ik zag ook nog een agendapuntje opening en mededeling. Ik moet even terugschakelen. Zijn van mijn zijde en van uw zijde geen mededelingen binnengekomen van mensen die niet aanwezig zouden zijn of zich hebben laten vervangen? Dus dat is ook goed. Dan kunnen wij doorgaan naar het eerste agendapunt. En dat is het meedoenpakket 2018 en inzet extra rijksmiddelen armoedebestrijding onder de kinderen. Het is al een oud agendapunt, want in 2017 is al in de Raad over gesproken. En het gaat over het volgende. De Raad heeft in 2017 het college verzocht alternatief te ontwikkelen voor de meedoenregeling en te verkennen hoe de extra rijksmiddelen kunnen worden ingezet voor de armoedebestrijding, met name onder kinderen. Er is werktafels met het veld van een vernieuwd pakket samengesteld. Dit aanbod is nu uitgebreider en de bijdrage hoger en de inkomstgrens is opgetrokken van 110 naar 120%. Het advies van de participatieraad is toegevoegd. Wie wil daar nog wat over zeggen over dit agendapunt? Meneer Van Os, mevrouw De Jager en wie nog meer? Ja, oh, iedereen eigenlijk wel, zie ik. Meneer Van Os, u was als eerste. Gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het verbaast ons ook enigszins dat het als een voorgesteld hamerstuk op de agenda stond. Omdat ik ook bij andere fracties inderdaad gehoord heb dat er toch wel wat vragen over leven. Allereerst heeft de VVD-fractie vraagtekens bij het proces dat gevolgd is. Er is in juli een collegebesluit genomen over dit agendastuk. Er is gelijk een persbericht de media ingestuurd. En ik vraag me af of de wethouder zich kan voorstellen dat de raad zich enigszins met de rug tegen de muur gedrukt voelt. Want zeker de VVD-fractie, wij voelen dat wel. Het is al in de media geweest dat het er gaat komen. En in de laatste zin staat er dan bij dat het nog aan de raad wordt voorgelegd. Maar wij krijgen toch een beetje het gevoel dat we hier niet meer onderuit kunnen komen. Dus graag een reactie daarop allereerst. Voorts hebben wij een vraag over de 120% die hier weer op tafel komt. Er staat ook in het coalitieakkoord dat de inkomensgrens vooralsnog blijft zoals die is. En dat er wel maatwerk geleverd kan worden. Hoe ziet het college dit voorstel, waar we weer naar 120% gaan, in het licht van het coalitieakkoord? En dan heb ik als laatste nog even kijken de vraag. Jeetje, ik ben hem even kwijt, excuses, ik kom er zo op. Ja, ik hou me even aan, excuses.
Oké. Okay. Prima. Dan mevrouw De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zagen weer de 100% terugkomen. Wij zouden toch graag willen zien dat het iets breder wordt gekeken naar de inkomsten. En mogelijk willen wij daar een amendement voor indienen. Dus een hamerstuk is het voor ons niet vanzelfsprekend.
En kunt u dan even aangeven wat de quintessens van het amendement gaat worden?
Dat zal worden dat we willen dat er wordt gekeken naar wat het totaal is, wat mensen overhouden om te besteden. En dat er niet wordt gekeken naar 100%, maar dat we ook gaan kijken wat de mensen aan toeslagen binnenkrijgen of andere tegemoetkomingen. En soms zijn mensen die daar allemaal naast komen te zitten, hebben dan minder te besteden als mensen die eigenlijk een bijstandsuitkering ontvangen.
Oké, dat amendement, dat zal dan de commissieleden doen. Dat doet de commissieleden toekomen. Prima. Meneer Van Os, u herinnert zich wat?
Ja, ik herinner het weer. Dank u wel dat ik nog weer even het woord krijg. Er is eerder dit jaar een toezegging van het college geweest dat er niet meer deelplannetjes gemaakt gaan worden op het gebied van armoede, maar dat er nou echt eerst een integraal pakket gaat komen. Nu krijgen we toch weer een los voorstel. En ik begrijp dat er enige haast bij is, omdat het ook het begin van het schooljaar is. Dat begrijpen we allemaal heel goed. Maar toch vinden wij het jammer dat we een toezegging krijgen en dat we dan toch weer, dat we toch weer een los voorstel krijgen. Dus wanneer kunnen we nou eindelijk dat integrale plan gaan verwachten voor de armoedebestrijding?
Dan mevrouw Deen.
We vinden het allemaal nogal ruim gesteld. Wat meer handvaten erin lijkt ons helderder. En beter voor de, het uitgeven van het geld.
Mevrouw Wijnhout.
Ja, dank u wel. Wij hadden eigenlijk soortgelijke vragen. Wij hadden ook iets van, behalve dat wij het een mooi initiatief... We zijn ook blij met het ophogen van die inkomensgrens, maar... Een fiets geven vanaf 6 jaar, hè, dan hou je in onze beleving niet echt rekening met het groeien van kinderen. Want als ze naar de brugklas gaan, dan hebben ze toch wel een behoorlijk andere fiets nodig. Hè, dan, dus misschien zou dit plan uitgebreid kunnen worden met 2 keer een fiets. Hè, en waarbij je, En het andere is, wij denken dat scholen die de computer gebruiken als leermiddel... verantwoordelijk zijn voor het geven van die computer. Dus daar zouden kinderen dan niet vanuit dit pakket een computer voor hoeven hebben. De bijdrage voor computer is vrijwillig op school. En ja, die zou als dusdanig ook behandeld moeten worden, denk ik. Dus die computer, het geven van een computer, hebben wij ook onze vraagtekens bij.
Helder.
Ja.
Mevrouw Schot.
Dank u wel. Wij wilden inderdaad ook... aangeven dat we het een ontzettend mooi document vinden. We vinden het heel goed om te lezen dat er zoveel mensen bij betrokken zijn bij de totstandkoming van dit document. En de vraag die wij nog over hebben is, er staat in dat er niet bijgehouden is hoeveel kinderen meededen in de voorafgaande meedoenregeling. Maar dat gaat, of dat nu dan wel bijgehouden gaat worden in de volgende. Dank u wel.
Op zich hebben wij als fractie geen bijzondere vragen, maar we vonden het een heel goed uitgewerkt document. En heel positief dat ook er hebben meer partijen aan meegewerkt en meegedacht. En dat vinden wij gewoon heel erg fijn. En we kunnen ons wel vinden in de inhoud van dit stuk. Bedankt.
Meneer Mulder. Hier wordt geld besteed uit 2018, maar ook uit 2017, toen de eerste keer kleinstmaatgelden binnenkwamen. Kunt u iets zeggen over waar we nu staan met het geld van 2017?
Zijn er nog meer mensen die een vraag hebben? Ik kan me voorstellen dat de laatste vraag wat lastig is om te beantwoorden, omdat het eigenlijk een vraag zou kunnen zijn die ook aan de ambtenaar technisch zou moeten worden gesteld. Realiseer ik me, maar misschien kunt u er iets over zeggen. Goed, dan krijgt u het woord om tot beantwoording over te gaan.
Nou ja, allereerst de samenhang met het andere plan. Hè, dat, het zou heel mooi geweest zijn, maar dat lukt mij agenda technisch niet, omdat ik ook Schokland moet doen. Dat we eerst zouden hebben van, goh, wat hebben we allemaal gedaan, waar staan we nu? En dan een van de dingen is het meedoenpakket. En nu komt het meedoenpakket voor, terwijl dat niet ingebed is in het geheel. Maar dat zal misschien na afloop van de themabijeenkomst duidelijker zijn. Ik ben blij dat een aantal partijen enthousiast zijn. Dat vind ik fijn. Om even terug te komen naar het proces, want daar zal ik dan mee beginnen. Wij hebben als raad besloten armoedetafels in te richten en van bottom-up dit proces op te stellen. Dus het is eigenlijk niet ons voorstel, maar het is het voorstel van de samenleving. Het is ook wel een beetje een antwoord op de vraag van meneer Van Os. Waarom dit niet als raadsvoorstel gekomen is, maar als collegebesluit. Nou, omdat we namelijk met z'n allen dit proces zo hebben afgesproken. We hebben armoedetafels ingericht in het armoedebeleid. Daar doen deskundigen aan mee. Daar doen belangstellende inwoners aan mee, professionals, maar ook ervaringsdeskundigen. En met z'n allen hebben ze gemeend dat dit een goed pakket is. Dus als college hebben we daar nog wel even kritisch naar gekeken. We hebben er één ding uitgehaald en dat kan ik ook eerlijk zeggen, dat is sportkleding. Omdat we zeggen, ja, sportkleding, is dat dan ieder jaar? Is dat dan, als je kind ieder jaar wisselt, ja, waar is de grens? Nou, dat hebben we eruit gehaald. Dan dachten we, het is gewoon moeilijk te verwezenlijken, maar de rest is te verwezenlijken. We hebben de opdracht bij de samenleving neergelegd. Nou, dan is dit het resultaat wat opgehaald is. En daar is ook geld voor. Dat was ook de reden om... we hebben heel lang gedacht, doen we 110% of doen we 120%? Nou, we hebben gekozen voor 120%. Omdat dat stond ook in het voorstel hoor, van de armoedetafel, om 120% op het bijstandsniveau te doen. We hebben heel lang gedacht, ja, doen we 110%. We hebben afgesproken, er is maatwerkbudget. Er is het kleinste maar geld geeft ruimte voor 120%. Waarom zouden we dan niet 120% doen? Wetende dat waarschijnlijk de raad daar een voorstander van zal zijn. Maar dat is dan aan jullie. Dan amenderen jullie het maar terug naar 110% als jullie geen voorstander zijn. Maar wij hebben gekozen voor 120% omdat dat dan ook weer in overeenstemming is met de zwemslagregeling. En anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. Dat is 120%. Dat is ook gelijk een antwoord op het proces. Het zou heel raar zijn om een raad een oordeel te geven over waar al zoveel mensen over gesproken hebben. Dat is een beetje vergelijkbaar met het open planproces. Het college heeft het besluit gewoon overgenomen. Maak even mijn zin af. Het college heeft het besluit overgenomen en het is aan jullie om daar je mening over te vormen.
Gaat het nou specifiek over kinderen in armoede of gaat het ook over ouderen en chronisch zieken?
De meedoenregeling gaat over kinderen in armoede en voor de kinderen hebben we het op 120% gezet. Ja.
Ja, dank u wel. Ik begrijp heel goed dat hier inderdaad heel veel mensen bij betrokken zijn geweest. En dat is ook heel mooi om te zien natuurlijk dat zoveel mensen zich hiervoor inzetten. Dus dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Maar het rijmt niet helemaal met de toezegging die de raad heeft gekregen van het college. Dat er een integraal pakket voor krachtig tegen armoede gaat komen. Daar graag nog even een reactie op dan.
Nou, ik begrijp het. Het is altijd lastig om een integraal pakket, want wat is dat dan? We zijn op ontzettend veel terreinen bezig, dat zult u straks ook horen. Dus een integraal pakket zal er eigenlijk gewoon nooit komen, want het is nooit af. Hè? Dus ik begrijp het wel, want wanneer staat er nou wat we met z'n allen willen hebben. En dat gaat over voorkomen. Dat is één. Hè? Hoe voorkom je nou dat mensen in armoede komen? Hoe spoor je ze op? Wat zijn dan de maatregelen? En waar was er nog één? Nou, die staat in het stuk, sorry. Er zijn vier pijlers waarop het armoedebeleid gesteld moet zijn. Het klopt dat het meedoenpakket eruit geplukt wordt. Want het is ook zo, dat is nu ook gewoon klaar. En waarom zouden we wachten met een besluit wat nu klaar is en waar we kinderen mee kunnen helpen voor 2018-2019? Dat is de reden dat het voor ligt. En met de andere onderwerpen wordt allemaal aan gewerkt. En hoe ver het daarmee staat, dat hoort u straks in de themabijeenkomst. Integraal zal het gewoon nooit worden, want we krijgen het onderwerp schuldhulpverlening. Hè, dat linkt natuurlijk ongelooflijk aan dit item. Als je mensen uit schulden kunt houden, vroegtijdig kunt signaleren, op een laagdrempelige manier kunt helpen, zal er ook uiteindelijk minder mensen diep in de armoede komen of er sneller weer uit zijn. Dus dat zijn allemaal onderdelen die zorgen voor een integraal pakket. En nog even een toevoeging. Juist omdat we gekozen hebben voor het proces, onderop, met de tafels, dat vraagt gewoon tijd. We kunnen het wel vanaf onze bureaustoel schrijven, maar daar hebben we niet voor gekozen. We hebben gekozen om het van onderop te laten ontstaan. Nou, en dat vraagt gewoon tijd. En de ene tafel werkt hard en de andere tafel werkt ook hard, maar heeft meer begeleiding nodig. Dus dat, ja, dat vraagt gewoon wat. Dat is de reden.
Ja, nee, begrijp ik nogmaals heel goed. Ik ben ook bij de vorige werkconferentie Krachten tegen Armoede geweest. En daar komen ook mooie dingen van, die werktafels, complimenten daarvoor. Maar we moeten natuurlijk wel met z'n allen kijken wat er mogelijk is en welke maatregelen ook het meeste effect gaan hebben. Dus daar wil ik graag ook de commissie toe oproepen, dat we daar wel voor waken. Zeker.
En evalueren, ja.
Tot zover. Prima en mooi. Er zullen nog heel veel zaken gedaan moeten worden in de armoede. Niet alleen voor kinderen. Maar wat ik mij dus afvraag, die randvoorwaarden waar we het over hadden, rondom computers en fietsen.
Ik onderbreek even, want ik geef eerst de wethouder de gelegenheid om alle vragen die zijn gesteld nu te beantwoorden. Aansluitend daarop kunt u nog een reactie geven.
Wij hebben ons aangesloten, dat is de vraag op mevrouw de Jager van de SP. Wij hebben ons aangesloten gewoon bij het bijstandsbeleid en bij het beleid. Dat is de reden dat we het zo gedaan hebben. Korter, een ander antwoord heb ik niet. En dan gaan we over de deelplan, het integraal plan. Volgens mij heb ik dat beantwoord. Als ik even terugkom naar de fietsen en de computers. We zijn, dus er lopen een heleboel dingen. Dus daarom is het gewoon jammer dat dit... dat u dat eerst niet hoort. Dat komt straks allemaal aan de orde. Bij de fietsen zijn we bezig met het fietsmaatje project of de fietsbibliotheek, hoe je dat ook maar wil noemen. Maar dat doen we samen met de ANWB en met een zorgaanbieder en met een fietsenmaker. Er wordt nu een programma gemaakt dat je je fiets weer in kan leveren. En die wordt dan weer opgeknapt als dagbestedingsproject, werkproject. En dan kun je voor een klein bedrag weer een volgende maand fiets krijgen. Nou, er zijn vast gezinnen met meer kinderen. Nou, iedereen weet, zo ging dat in mijn gezin. Fietsen schuiven gewoon door. En dus ook met die dingen worden gewoon rekening gehouden. Maar we snappen dat je niet klaar bent met één keer een fiets geven. Maar daarvoor zijn we ook echt met een initiatief bezig om dat voor deze groep, maar ook voor andere groepen, gewoon op een efficiënte manier te zorgen dat kinderen weer een passende fiets hebben.
Ook als ze naar de middelbare school gaan.
Dat is natuurlijk een programma wat dan door blijft lopen. Okay. Eenmalig krijgen ze een fiets en vervolgens kunnen ze steeds weer terug naar de...
Dat is niet zo genoemd.
Nee, maar dat komt in de uitwerking. Dat horen jullie straks. En sommige dingen zijn ook niet, hier zijn we mee bezig, er zijn meer plannen. Nou, deze is al redelijk concreet, of niet, Celine? Ja, en... want anders heb je niks aan één keer een fiets. Dat deel ik ook. Ja, dat is ook... Ja. Een worst voorhouden en als je 9 bent, moet je weer lopen naar school. Hetzelfde geldt voor computers. Ik heb niet een antwoord op de vraag of dat niet door scholen gegeven. Dat zoeken we even na, want als het niet nodig is, dan zou het ook niet moeten. Dus dit stemmen we ook af. Dus uw opmerkingen nemen we even mee. Maar voor de kinderen waar dat niet voor geldt, denk ik, is deze mogelijkheid er dan gewoon.
Volgens mij staat in het stuk dat ouders het heel lastig vinden om de computer van school te gebruiken. Omdat ze dan heel bang zijn dat de computer niet weer heel terugkomt. Dat hij bijvoorbeeld per ongeluk valt. En dan hebben ze geen geld om die schuld af te lossen. En dan zeggen ze tegen de kinderen, laat die computer maar thuis. En daarom was nu vanuit de gemeente...
Daar heb ik wel even een opmerking naar de wethouder toe. Want in het stuk staat dat de computer voor brugklasses wel wordt meegenomen. Dus als ik u nu hoor van als het niet voor alles geldt. Dan denk ik dat daar nog wel iets met het raadsvoorstel moet worden veranderd.
Ja, daar kom ik dan even op terug.
Ja, dat wil ik in ieder geval even meenemen.
Want... Kijk, maar dat vraag ik me af hoor. Want je kunt je ook afvragen, als het niet nodig is, dan doen mensen er ook geen beroep op. Laten we daar ook gewoon kritisch naar kijken. Dus dan hoeft het voorstel niet veranderd te worden, maar dan moet misschien de werkwijze veranderd worden.
Ik denk ook als reactie op jou van als mensen gewoon het niet durven om een computer mee naar huis te nemen, maar wel de mogelijkheid hebben, dan denk ik ja, dat vind ik eigenlijk niet een reden om dat niet te doen, zeg maar. Als ze mee naar huis kunnen nemen, kunnen ze mee naar huis nemen. Lijkt me. En ik weet alleen het Zuiderzee Lyceum werkt met laptops en computers en de andere scholen niet. Dus voor de kinderen die daarheen gaan zal gelden dat het niet nodig is. Dus, maar wat u al zegt, dat kunt u uitzoeken.
Ja. Mag ik in aanvulling daarop nog wel ook wat vragen? Natuurlijk is het zo dat er voortgezet onderwijs scholen zijn die de leermiddelen niet via de laptop of de computer aanreiken. Maar goed, dat betekent niet dat kinderen geen computer of laptop nodig zouden hebben. En misschien is het wel een goed idee om eens bij Stichting Leergeld ook na te vragen door hoeveel gezinnen er een beroep op
gedaan wordt. Ja, daar is contact mee, hoor, met Stichting Leergeld. En die krijgen die vraag enorm. En die zijn ontzettend blij dat het opgepakt wordt door de gemeente, zodat zij weer tot een vangnetfunctie kunnen zijn. En nu zijn ze geen vangnetfunctie, maar ze zijn een voorliggende voorziening. Dus dat is afgestemd met Stichting Leergeld.
Dan wordt mijn vermoeden hiermee ook bevestigd. Ik weet dat er veel gebruik van wordt gemaakt. En om inzicht te krijgen is dit overleg denk ik heel erg goed. Met ja. Stichting Leergeld.
Oké. Okay.
Het aantal kinderen wordt erbij gehouden. Dat was een vraag van het CDA.
Ja, dan komt een nieuw systeem en dan is het gewoon helemaal inzichtelijk. Wie wat gebruik maakt en hoeveel en et cetera. Ja.
Dan een laatste vraag was nog de poging van ONS. Waar staan we met het geld van 2017?
Komen we op terug. En het is een technische vraag, dus die krijgt u schriftelijk beantwoord.
Nog één zaak.
Ja,
de zin die ik zei. De zin op pagina 6. Dat we kunnen kiezen wat ze leuk vinden. Of daarna gekeken kan worden. Want dat vind ik niet passend bij armoede.
Volgens mij staat hij wel in de context welke sport of welke. Dus. Ja, ik hoop niet dat ze activiteiten kiezen die ze niet leuk vinden. Maar dat is de andere kant. We kunnen naar die zin kijken. Maar het is natuurlijk waar ze behoefte aan hebben en dat goed is voor hun ontwikkeling. Zo kunnen we het ook omschrijven. Maar een kind kiest vooral, en dat moet ook, ergens waar die zin in heeft. Ja.
Goed, zijn er nog vragen aan de wethouder over dit raadsvoorstel?
Misschien nog eentje. Stel, heugelijkerwijs komen de ouders uit de armoede. Moeten de fietsen dan weer terug in de computerzak?
College.
Nee, want ze hebben daar toen recht op gehad. En waarom zul je dan, als mensen net uit de armoede komen, waarom zul je dan iets terugvragen?
Verder nog vragen of opmerkingen? Niets. Ik begrijp uit de reacties dat het geen hamerstuk zal zijn. Dus dan wordt het in ieder geval mee teruggenomen naar de raadsvergadering. En met de kanttekening dat de SP-fractie mogelijk met een amendement gaat komen. Ja, en de toezegging van het college dat ze even kijkt naar die 2017 financiën. Dat was het, dacht ik. Ja, oké. Dan sluit ik dit agendapunt met uw welnemen af en ga ik door naar de laatste agendapunt, en dat is een heel belangrijk punt. Thema bijeenkomst, ontwikkelagenda krachtig tegen armoede. En het doel is om u als commissie bij te praten over de stand van zaken. Er zijn 10 thema's en die zullen worden gepresenteerd door Evelien Bal, begrijp ik. Onder deskundige assistentie van Carolina de Lange, begreep ik, als er uitleg nader nodig is. En die is van de werktafel voorlichting over omgaan met geld en vrijwilliger van ABC Nederland. En Esther Kempenaar van de werktafel Kinderen in Armoede, werkzaam bij ABNF Beheer. Carrefour. En Hans Korte van de werktafel bereiken van mensen in armoede, betrokken bij de parochie De Goede Herder Rutten /kruil/pand. Ik wou het zo doen dat u de presentatie nu mag en kan geven. En ik weet niet of u het prettig vindt dat u door de commissieleden wordt onderbroken voor vragen. Ik zou het dan zo willen doen, alleen als er echt iets niet duidelijk is, dat tijdens de presentatie dat even vragen. Maar de vragen grosso modo bewaren voor na de presentatie. Ja, dan kan zij, kunt u in één keer uw verhaal doen. Dan.
Ja. Goed. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Eveline Bal. Ik ben beleidsadviseur armoedebeleid. Dat doe ik niet in mijn eentje. Samen met een collega, met Ilse Bronwasser. Die zit achter in de zaal om vanavond mee te luisteren. En ik ga u vanavond meenemen in de voortgang op de thema's van de ontwikkelagenda krachtig tegen armoede. Ook dat verhaal vertel ik niet alleen, maar samen met een aantal mensen die betrokken zijn bij de werktafels die de ideeën en plannen uitwerken. En zij zullen hun eigen verhaal vertellen en dat zal verschillend van insteek zijn. Sommige mensen zullen vertellen over activiteiten die ze al ontwikkeld hebben en die ze al in de praktijk hebben gebracht of waar ze op korte termijn mee starten. Maar er zijn ook werktafels die nog meer in de planvormende fase zitten en die dus vooral hun eerste ideeën met u zullen delen. ik wil u eerst even kort iets in het algemeen vertellen over de agenda. We gaan straks alle thema's langs. En om u een beetje een beeld te geven van waar we nu staan en wat de voortgang is van de verschillende activiteiten, heb ik die gemarkeerd met kleurtjes. Groene activiteiten zijn nog gerealiseerd. De blauwe activiteiten, daar starten we nog mee in 2018. En voor de zwarte geldt dat we ze wel op de agenda hebben staan, maar dat we daar nog verdere invulling moeten geven. En dat geldt ook voor de planning. En dat doen we samen met de werktafels. En verder, de raad is in februari voor het laatst meegenomen in ontwikkeling op de hele agenda. Dat is toen middels een raadsbrief gegaan. En daarin hebben, of een nieuwsbrief bedoel ik. Daarin is toen, zijn toen 10 thema's toegelicht. En om dat even zeg maar herleidbaar te houden, heb ik bij de verschillende thema's ook de nummers genoemd. Zodat u zelf ook de voortgang zeg maar, daar weer uit kunt halen. Eerst even iets in zijn algemeenheid. De ontwikkelagenda die heeft een aantal doelen. De ontwikkelagenda betekent dat we samen met inwoners en organisaties samenwerken om armoede te voorkomen. Meer inwoners in armoede te bereiken. En de ondersteuning voor die inwoners beter aan te sluiten op wat zij nodig hebben en waar ze behoefte aan hebben. Nou, de thema's op de agenda die vormen de basis voor de versterking van het armoedebeleid in de komende jaren. En er zit ook zeker overlap in met de schuldhulpverlening. Dat zijn natuurlijk twee thema's die je niet los van elkaar kunt zien. Maar ik wil toch even aangeven dat we ook bezig zijn met de ontwikkeling van een beleidsplan voor de schuldhulpverlening. En daar wordt u ook nog apart over geïnformeerd. Nou, samen staan we krachtig tegen armoede. Ik heb het al een beetje ingeleid. De ontwikkelagenda is tot stand gekomen samen met allerlei partners en inwoners in de samenleving. Hier een kleine greep uit de organisaties die meewerken aan de agenda. En een belangrijke groep zijn ook inwoners en ervaringsdeskundigen die vanuit hun eigen betrokkenheid meedenken over het thema armoede. En het is denk ik ook wel goed om even op te frissen waar we nu staan met het hele proces. Vorig jaar in september heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkelagenda. Die is in de periode daarvoor opgesteld samen met het netwerk van inwoners en professionals. En de raad heeft in september ingestemd met het proces rondom de ontwikkelagenda. Dus ook draagvlak uitgesproken voor de aanpak, voor de gekozen aanpak. Waarbij inwoners, of alle mensen in dat netwerk meedenken en van onderaf dus met plannen komen voor de versterking van het armoedebeleid in Noordoostpolder. Na dat moment is het netwerk in november opnieuw bij elkaar gekomen. Toen hebben zich rondom de thema's op de agenda verschillende werktafels gevormd. Mensen konden zelf aangeven welk onderwerp hen interesseerde, waar ze zich betrokken bij voelden. En hebben zich dus ook vrijwillig aangesloten bij één of meerdere thema's. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met uitwerkingen van de activiteiten op de agenda. En daar gaan we jullie straks in meenemen. En in de zomerperiode is het even in wat rustiger vaarwater terechtgekomen. Maar nu werken we weer volop aan de verdere uitwerking van de agenda. En wat ik ook nog even wil aangeven, dit is proces tot nog toe. In het coalitieakkoord is ook opnieuw draagvlak uitgesproken voor de ontwikkelagenda. En aangegeven dat we de ideeën en de plannen verder gaan uitwerken. We hebben in de tijd dat we sinds we zijn gestart met de ontwikkelgaande agenda heel veel geleerd. Het proces heeft ertoe geleid dat we een netwerk hebben gevormd. En dat is eigenlijk al een mooi resultaat op zich. We merken dat organisaties en inwoners elkaar nu beter weten te vinden. En ook dat draagt al bij aan het versterken van het armoedebeleid. Maar het is ook een grote uitdaging, want we hebben al die betrokkenen uitgedaagd om niet alleen met ons mee te denken, zoals we eigenlijk wel gewend zijn in het sociaal domein, maar ook om zelf plannen te maken en die ook zelf te gaan uitvoeren. En een aantal werktafels of mensen daarbinnen hebben die uitdaging met beide handen aangepakt. Dat zullen ze straks zelf ook vertellen. Maar we merkten ook dat sommige mensen het best lastig vinden. Wel graag willen meedenken en advies willen geven, maar het daar ook bij willen laten. Ook dat is oké. En die plannen nemen we mee in onze verdere eigen planvorming. En tot slot, leren. De ontwikkelagenda vraagt van de gemeente om meer los te laten, om het meer over te laten aan de samenleving. Als je loslaat, dan gaat er misschien ook een idee achter schuil van, dan hebben we zelf minder te doen. Maar zo in de eerste fase waarin je met elkaar dat proces aangaat, moet je je daar niet op verkijken. Je moet als gemeente ook heel veel betrokkenheid tonen, de werktafels faciliteren, kijken wat er nodig is om mensen met plannen ook echt daadwerkelijk verder te helpen. Dus het is ook een heel intensief proces geweest. Dat over het algemene gedeelte. Hier ziet u de verschillende thema's op de agenda. Die gaan we nu verder toelichten. En we beginnen met signalering. En het doel van het thema signalering is dat we meer mensen in armoede bereiken. Zodat zij gebruik kunnen maken van de ondersteuning die voor hen georganiseerd is. En we willen voorkomen dat mensen, dat inwoners in financiële problemen terechtkomen. En een van de werktafels die daarmee bezig is, is die van Hans Korte. En ik wil hem vragen om dat even toe te komen lichten.
Ja, we hebben met een aantal werktafels hebben we dus daar naar gekeken. En wat ons idee is, is dat. Je kunt heel veel over armoede praten. We moeten wel weten wie het zijn. En die mensen moeten in beweging komen op een of andere manier. Die mensen die moeten toch bij de deskundigen terechtkomen. En daar heerst natuurlijk toch. Dat is geen vanzelfsprekendheid, laat ik zo zeggen. De mensen zijn toch ook wat schuw. Die trekken zich terug. Die blijven op zichzelf staan. En een van de dingen die naar voren kwam bij onze werkgroepen was dat de mensen als die vertrouwen krijgen van iemand. Echt vertrouwen weten dat die meegenomen kunnen worden naar de hulpverleners toe. Wij zijn vrijwilligers, wij zijn niet de deskundigen, maar er zijn genoeg mensen in het dorp en in Emmeloord die mensen kennen die in armoede zijn en die die vertrouwensband met ze kunnen krijgen en ze dan vervolgens mee kunnen nemen naar de hulpverlening toe. En die hulpverlening dat kan heel divers zijn. Hè? Dus jullie kennen natuurlijk een aantal van die organisaties, Humanitas, als er echt financiële problemen zijn. Maar het kan ook bij doen zijn en andere zaken. Nou, ons idee was van laten we eens gaan kijken van of wij daar iets in kunnen doen in het signaleren van die armoede. Want het waarnemen van die armoede is geen vanzelfsprekendheid, want de meeste van ons die zitten zelf niet in die situatie. Het is een onbekende situatie, je ziet het soms wel eens om je heen, maar waar zie je dat dan aan? En hoe kun je met die mensen in contact komen? Wat we hebben gedaan is, we hebben daar met verschillende instanties of mensen die binnen de werktafel zaten hebben erover na zitten denken. En we hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Daar zijn we gewoon maar mee begonnen. We zijn in Bandkruil en Rutte hebben een bijeenkomst georganiseerd. Waarbij we aan, na de uitnodiging via de dorpsbelang, via de kerken en naar de sportvereniging hebben gedaan. En dan hebben we eens met de mensen die daar aanwezig waren hebben gekeken van wat zijn nou herkenningspunten voor armoede. Nou, geen sociale contact, ik hoef ze bij u niet allemaal op te noemen. En vervolgens gezegd van, en wat kun je dan? Wat doe je dan? En daar zijn we mee gestopt, voorlopig. Gewoon alleen het bewust worden dat armoede er is, dat je armoede kunt herkennen en dat je dus ook iets kunt doen door met zo iemand een vertrouwensband te hebben en vervolgens op een gegeven moment naar een instantie toe te stappen. Het zijn 3 bijeenkomsten geweest. Er zijn 35 personen zijn aanwezig geweest in totaal. We willen dat in het najaar nog eens herhalen met een vervolg, ook afhankelijk van wat de uitkomsten zijn van het hele proces hier. En we zitten ook te kijken of dat dus naar andere dorpen en Emmeloord waarschijnlijk kan worden uitgebreid. Het is laagdrempelig, het is geen verplichting, niemand hoeft nog in actie te komen. Maar alleen het bewust worden tot het bestaat is al heel wat, dachten wij. Ja, nou, dat wil ik wel. Ik wil nog wat meer vertellen. Ligt aan hoeveel tijd ik heb. Nee, ons idee is natuurlijk dat er zijn natuurlijk professionele organisaties die de mensen in armoede kennen. Dat zijn de scholen, de artsen, noem maar op allemaal. Het is vaak moeilijk om vanwege privacywetgeving dat die mensen daarmee naar de instanties gaan. We hebben natuurlijk dan volgens de sportvereniging en weet ik wat. Nou, als ergens die vertrouwensband is en je gaat naar een instantie toe die hulp kan bieden, dan kom je op de vervolgstap. Dan moet degene die het probleem heeft, die moet ook dingen gaan doen. Je moet dus echt ook formulieren gaan invullen. Je moet ergens op bezoek gaan, je moet dingen doen. En wij denken dat er dus mensen als maatje, zij aan zij moeten staan bij deze mensen om ze in dat hele proces te vervolgen. Niet als expert, maar als echt als vriend of ja, vertrouwenspersoon. En dat kunnen dus mensen zijn, dat kunnen buren zijn, dat kan familie zijn. Maar misschien begrijp je ook wel dat als het echt om financiële problemen gaat, dat de familie niet de eerst meest voor de hand liggende personen zijn. En we zitten eraan te denken, maar ik zeg het ook zoals het is, we zitten eraan te denken om misschien een soort vrijwilligerspool te maken. Humanitas doet dat op het gebied van financiële ondersteuning. Maar een soort vrijwilligerspool te maken die dan inderdaad met die mensen mee kunnen gaan overal naartoe. En ze blijven ondersteunen. En die vrijwilligerspool, wij denken tot, het is nog heel sterk hier in de polder vanuit de kerken, dat er daar heel veel vrijwilligers zijn die de dorpen kennen. En dat ook in de vele sportverenigingen tot de mensen zijn die dit vrijwilligers als vrijwilliger kunnen gaan doen. Maar het zijn de eerste ideeën. We hebben nog niet opgezet.
Dankjewel.
Goed.
Ja, dankjewel Hans. En het is wel een idee waar we in het najaar graag met elkaar over verder praten. En er zijn ook weer wat linkjes gelegd al met andere tafels. Dus ik denk dat dit heel hoopvol is om verder uit te werken. Maar wat er dan natuurlijk ook bij komt kijken is dat als mensen bereid zijn om zich willen inzetten voor anderen en ook armoede willen signaleren, dan moet je ze wel goed uitrusten om dat ook te herkennen en ook bespreekbaar te maken. Want op armoede rust vaak nog steeds een taboe. En daarom willen we een training beschikbaar gaan stellen aan vrijwilligers en professionals. Die hen in staat stelt om armoede beter te signaleren en om dat dus ook bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we hen ook faciliteren met een soort signaleringskaart. Dat was een soort naslagwerk van die training. Waar de belangrijkste signalen in staan. Maar waarin we ook aangeven wat je kunt doen als je iemand in armoede hebt gesignaleerd. Je kan iemand zelf mee aan de hand nemen naar een instantie. Maar soms is doorverwijzen ook voldoende. Maar dan is wel de vraag waar naartoe dan precies. En daar gaan we met het hele netwerk in oktober ook over doorpraten, van hoe gaan we die keten dan inrichten. En belangrijke aandachtspunten die door de werktafels ook zijn aangegeven, is dat scholen een belangrijke vindplaats zijn. Ieder kind gaat in principe naar school. Dus we willen ook in gesprek met scholen om te kijken hoe zij tegen armoede aankijken, armoede in de klas. En of zij daar ook zelf een bepaalde rol voor zichzelf zien om armoede meer te signaleren. En een ander aandachtspunt is de signalering van armoede binnen de sociaal teams, binnen de doenteams. Is natuurlijk wel ook al iets waar ze zich mee bezighouden, maar waar we nog meer aandacht voor willen vragen. Want uit landelijke cijfers blijkt dat bij ongeveer 80% van de hulpvragen die aan sociale teams gesteld wordt, er ook een financieel probleem speelt, wat vaak ook de oplossing van andere problemen in de weg staat. Dus daar gaan we ook aandacht aan besteden. Dan gaan we naar het volgende thema. Dat gaat over voorlichting over omgaan met geld. En ons doel daar is om inwoners in staat te stellen om grip te houden op hun portemonnee en uitgaven. Dat gaan we op twee manieren doen. In eerste instantie gaan we investeren in communicatie. We gaan vanuit de gemeente een communicatiestrategie maken samen met een aantal mensen uit het netwerk dat daarbij betrokken wil worden. En een belangrijk aandachtspunt is dat we inwoners beter gaan informeren over financiële risico's die ze lopen bij belangrijke levensgebeurtenissen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het overlijden van een partner, het krijgen van kinderen, werkloos raken. In dat soort situaties komt er van alles op je af. Dat vraagt veel van mensen. En vaak komen er ook allerlei financiële vraagstukken bij kijken. En we willen mensen dus beter gaan informeren over wat die verschillende situaties betekenen. Wat je kunt doen om het financieel goed geregeld te houden. En we willen binnen die strategie ook aandacht besteden aan verschillende doelgroepen. Dat is ook wel terug te zien in de tafels. Er is een groep die echt gaat over kinderen. Een groep die zich bezighoudt met ouderen. Nou, daar zit nog van alles tussenin. En we vinden het ook belangrijk om de communicatie echt toe te spitsen op de kenmerken van die verschillende groepen. Want met een alleenstaande moeder communiceer je anders dan met een 75-plusser. Een andere activiteit onder dit thema is voorlichting over omgaan met geld op scholen. Daar houdt Carolina de Lange zich mee bezig en die zal dat nu toelichten.
Goedenavond, fijn dat we dit zo ook met jullie ook mogen delen. We hebben daarin, mag het plaatje nog heel even terug?
Ja, zeker. Ik kan best hier kijken. Dat kijkt in.
Ja. Voorlichting omgaan met geld. Nou, en als het gaat over omgaan met geld, dan heb je natuurlijk heel goed dit plaatje. Wat voor keuze ga ik maken? Wat ga ik doen met mijn geld? Maar voorlichting gaat natuurlijk over veel meer. Want het gaat ook over het bekend zijn met het financiële systeem in Nederland. En dat blijkt dus toch dat mensen daar onvoldoende mee bekend zijn. Zeker als het gaat over toeslagen en dat soort dingen. Dus dat hoort ook bij het stukje voorlichting. En daar hebben we inderdaad een aantal speerpunten over bedacht. Jong geleerd, oud gedaan. Nou, dat lijkt me heel erg duidelijk. Je moet heel jong beginnen. En dan hoor ik wel eens mensen zeggen van ja, goed, jong beginnen. Maar ja, jonge mensen die doen toch wat ze zelf willen. Maar goed, dan kunnen we natuurlijk ook wel stoppen met het opvoeden van onze kinderen. Als ze toch wel doen wat ze willen. En is het gewoon de verantwoordelijkheid van de samenleving, hè, van ouders, van scholen, om onze kinderen te informeren. En dan zullen ze inderdaad ook zelf keuzes maken, maar hebben ze wel de weg gewezen. En dat is gewoon heel belangrijk. En dat is gewoon de verantwoordelijkheid van de samenleving om dat te doen. Dan voorkomen is beter dan genezen. En dat sluit eigenlijk ook aan wat Evelien al zei. Burgers beter informeren voordat ze keuzes maken. Je gaat een huis huren, dat is prima. Maar er komt al heel veel meer bij kijken. En wat zijn toeslagen dan eigenlijk? Ja, dat krijg je eigenlijk als een soort vooraf voorschot. En daarna kan er nog van alles gebeuren, waardoor je misschien toch terug moet betalen. En heel veel mensen zijn daar niet of voldoende van op de hoogte. Dan beter laat dan nooit. Ja, dat kan gebeuren. Dan gaat het fout. En dan zijn er toch schulden. En dat is dan juist heel belangrijk om de mensen weer de weg te wijzen. Hen te informeren. Hoe kom ik weer terug op de juiste weg? En wat moet ik doen? En om ze niet alles over te laten nemen door instanties. Maar dat ze wel weer geleid worden naar een zelfstandige, financieel, maar dan goed klimaat. Om verder te gaan in hun persoonlijk leven. Wat we concreet gaan doen, we gaan naar het ROC de Friese Poort, om daar in ieder geval voorlichting te geven in de 5 entreeklassen. En er moet een voorlichting worden die ook heel actief is. Niet van, nou, wij zullen nu eens even komen vertellen hoe jullie met je geld om moeten gaan, maar om ze zelf na te laten denken, wat is dat eigenlijk armoede? En ja, wat zou ik doen als ik in zo'n situatie zit? Dus om echt actief met deze jongeren aan de slag te gaan. Daarnaast zijn we ook nog in gesprek over het ontwikkelen van een app door de ICT-klas. Dus bestaat natuurlijk een app, Quickstart, maar dat is een landelijk iets. En deze app die zou echt meer regio gericht moeten zijn. Waar ook in staat van waar kan ik terecht hier in de polder. Als iets mij niet lukt. En gaan we in gesprek over de mogelijkheden van voorlichting binnen inburgering. Omdat ROC zelf heeft aangegeven. Er is te weinig aandacht binnen inburgering over het financiële systeem van Nederland. Waardoor de meeste vluchtelingen na de inburgering toch in de problemen terechtkomen. Dus daar gaan we ook over in gesprek. Om daar te kijken wat de winst is als ze al bij inburgering zitten. Dan bij het vakcollege. Daar mogen we ook voorlichting komen geven. Nou, toen ik dit maakte, hadden we het over voorlichting in de eerste en de vierde klasse. Maar vanmiddag hebben ze opgebeld dat ze toch dat liever wilden in de derde en in de vierde klasse. Dus gaan we daar met hen verder om tafel wat voor vorm dat aan moet gaan nemen. En dat zal ongeveer eind van het jaar zijn. Ook de buurthuizen. We gaan beginnen bij buurthuis Espelenvaart. En die voorlichting is niet wat wij dan zelf hebben bedacht, maar naar aanleiding van vragen van de buurtbewoners. Er zijn een aantal van onze mensen van de werktafel heen gegaan van waar lopen jullie tegenaan? Dat hebben we allemaal geïnventariseerd. We hebben een aantal punten nu uitgepakt. Er zal nog een vervolg op komen. Van oké, dit is de problematiek. Daar hebben we mensen voor uitgenodigd die dat kunnen gaan uitleggen. Zodat het echt specifiek gericht wordt op waar zij mee zitten. En niet van wat wij denken dat hun probleem zou zijn. En dat zal zijn op 8 oktober. En als dat aanslaat in dit buurthuis, is daar nog een mogelijkheid om dat ook in de andere buurthuizen in het Oostpolder te doen. Dus dat is eigenlijk waar onze werktafel mee bezig is en ook verder mee bezig gaat de komende periode.
Ja. Ja.
Ik begrijp dat jullie op het Friese Poort beginnen. Nou weet ik dat er voor het basisonderwijs de week van het geld is. Waarom wordt daar niet alvast ingestoken? Want dan beginnen ze eigenlijk al in groep 1-2. Dat is jong. Maar ik heb bekeken hoe ze ermee omgaan. En ik was daar heel enthousiast van. Waarom wordt daar niet aan gedacht?
Nou, op dit moment ligt het stuk van de basisschool ligt nog bij de gemeente. Dus daar kan ik dan even geen...
Ja, daar kan ik wel op aanvullen, want dat is zeker ook ingebracht door de werktafel. Hebben we ook al wel overlegd van hoe gaan we daarmee om. Maar we kunnen ook niet alles tegelijk. Het is wel heel mooi dat de werkgroep in dit najaar start op de middelbare scholen. We hebben het gesprek over aandacht voor dit onderwerp op de basisscholen vlak voor de vakantie besproken. En ook praktisch gezien was het niet handig om toen nog met de scholen daarover te beginnen vanwege de naderende vakantie. Hij staat nu wel op de agenda voor in september om contact te leggen met scholen. Om in eerste instantie ook het gesprek aan te gaan, wat ik net ook aangaf van wat zijn jullie ervaringen met armoede in de klas? Herkennen jullie het en wat is volgens jullie manier om het aan te pakken? En dan is dit ook een vervolgvraag van zouden we daar aandacht aan kunnen besteden in de lessen.
Ik heb ook nog een aanvullende vraag. Is het ook een idee als er dan voorlichting gegeven is, hè, dan gaat het landen bij leerlingen en om daarna nog iets van een steunpunt of iets te hebben waarbij leerlingen dan terecht kunnen om hun vragen alsnog te gaan stellen als ze er op dat moment tijdens die voorlichting niet aan denken?
Nou, de ROC is daar zelf mee bezig. Omdat zij dat inderdaad ook een groot probleem vinden om dat inderdaad te gaan ontwikkelen binnen hun eigen school. Dat daar inderdaad een vraag, meldpunt komt. Maar sowieso ook bijvoorbeeld de vraag van het vakcollege is geweest van willen jullie ook dan tips geven aan onze docenten. Van hoe kunnen wij hier verder op insteken. Dus dat zal ook daar bij het vakcollege in ieder geval gebeuren.
En wordt er ook rekening gehouden met laaggeletterden?
Ja, in de entreeklas is inderdaad één klas, dat zijn inderdaad laaggeletterden. Dat is inderdaad ook gezegd. Of we daar per se mee rekening gaan houden, we willen in gesprek gaan met hen. En dat kan ook zijn dat we soms even dan misschien een uitdaging daarin gooien. Om eigenlijk even te prikkelen. We hebben inderdaad een lastige statement waar we mee gaan beginnen. Armoede is een relatief begrip. Nou, het relatief begrip, dat zal moeilijk zijn. Maar daar gaan we samen dan eens even over denken, om even onze hersenen te laten werken. En ik denk dat dat ook wel gaat lukken met de lage letteren. En hele gewoon simpele powerpoints waarmee de kernbegrippen in terug zullen komen.
Ja. Dankjewel, Carolina.
Dankjewel.
Dan gaan we van de jongeren naar de ouderen in armoede. De werktafel Ouderen in Armoede die houdt zich bezig met de volgende doelen. Meer ouderen in armoede bereiken. En zorgen dat ouderen goed geïnformeerd zijn over de ondersteuningsmogelijkheden en de activiteiten bij hen in de buurt. En over de ideeën die daarover zijn, zal Dietmar Jan kort een toelichting geven.
Ik heb mijn verhaaltje op papier gezet, dames en heren. Uit recent onderzoek van de KBO, PCOB, blijkt dat veel ouderen financieel heel kwetsbaar zijn. De economie juicht, maar de koopkracht van veel ouderen is veel minder rooskleurig dan werd gedacht. Er is een dalende trend te zien van koopkracht van Nederlandse ouderen. Ook bij ons in de Noordoostpolder zitten deze ouderen. En de vraag is, dat is de vraag die de werktafel zich stelt, hoe kom je als gemeente deze mensen op het spoor? En de werktafel meent dat een goede communicatie tussen de gemeente Noordoostpolder en haar inwoners eigenlijk de grootste uitdaging is. We gaan misschien veel te snel uit van de digitale weg en alle social media, maar een aantal mensen, in dit geval de ouderen, missen nu vaak de boot of de boodschap. En het is van groot belang om te onderzoeken of ouderen de weg naar het loket weten te vinden en of de gemeente haar oudere bewoners, inwoners, weet te vinden. Een en ander is natuurlijk ook de doelstelling van de WMO-wetgeving, het participeren van elke burger binnen zijn of haar gemeente. En de werktafel heeft een plan bedacht om de bereikbaarheid van de gemeente te verhogen en de band met de ouderen te versterken. Daartoe doen wij 3 voorstellen. Ongeveer 2 maanden voor het bereiken van de pensioenleeftijd burgers door middel van een brief op de hoogte stellen dat er een nieuwe situatie ontstaat. Mensen erop wijzen dat er regelingen of andere mogelijkheden binnen de gemeente Noordoostpolder zijn die misschien voor hen van toepassing kunnen zijn. Met een duidelijke vermelding van adres voor informatie en inlichtingen. En de informatieverstrekker, stellen wij voor, zou bijvoorbeeld Carrefour kunnen zijn. Carrefour kan dan ook hulp van vrijwilligers of vrijwillige organisaties inschakelen. Denk aan de ouderenbonden of aan de Stichting Humanitas. Een tweede voorstel is een peiling bij ouderen vanaf 75 jaar om als gemeente te weten wat er speelt bij deze 75-plussers. U weet waarschijnlijk wel dat er landelijk wordt overwogen om bij 75-plussers een huisbezoek in te stellen. En een huisbezoek bij iemand, daar kun je kijken hoe de situatie ter plaatse is. Denk aan financiën in de eerste plaats misschien, maar gezondheid en ook een heel belangrijk item tegenwoordig, de eenzaamheid. En als je binnen de deur komt, dan kun je wel wat zien misschien. En ook daar op die plek, en daar stellen wij voor dat dat ook vrijwilligers kunnen zijn, kunnen ook inlichtingen worden verstrekt over de regelingen en de mogelijkheden die er binnen onze gemeente zijn. En op deze manier zijn gemeente en 75-plussers goed op de hoogte van elkaar. Dat denken wij. Een derde punt is het benaderen van nabestaanden na het overlijden van een partner. En dan spreken we over de situaties van, we hebben het over ouderen, over een gepensioneerde partner. Er gebeurt natuurlijk heel wat in zo'n situatie, ook financieel, maar voor de nabestaanden zou in zo'n geval ondersteuning over de financiële gevolgen van AOW of pensioen. Dat zou heel belangrijk zijn dat de gemeente zich daar laat horen na een overlijden. En daar kun je ook duidelijkheid verstrekken en inlichtingen geven hoe mensen verder kunnen. Verder pleiten we om eenvoudige taal te gebruiken, niet te veel ambtelijke woorden en berichten doen over wijzigingen van beleid en veranderingen van voorzieningen, vooral ook in de media. En, heb ik aan allerlei kanten gehoord, de terugkeer voor een aantal mensen van de gemeentegids op papier. Misschien hoeft dat niet ieder jaar, want het zal niet ieder jaar vreselijk veranderen, maar wel hebben heel veel mensen behoefte aan een boekje wat ze uit de kast kunnen pakken. Dan hadden we nog een punt. Punt 4. De werktafel stelt voor om de meedoenregeling ook voor deze groep te verruimen van 100 naar 150 euro. En we hebben nu het gevoel dat we niet zo goed weten waar de mensen zijn. Hè? We hebben geen zicht op waar nou echt de mensen zijn die hiervoor in aanmerking zouden komen. Als je bovengenoemde punten misschien instelt, dan zou je ook mensen hier misschien mee kunnen helpen dat je de 100 euro naar 150 euro verhoogt. Want deze verhoging is ook ingegaan op het gebied van sport en cultuur. Maar we pleiten in alle gevallen voor heel goed maatwerk. Meer afstemmen wat er op die plek in die situatie nodig is. En misschien om meer van deze tijd te zijn, bonnen, in plaats van bonnen, een pasje. Want ik heb ook in de jongere werktafel gezeten. Bonnen is voor mensen best belastend. Ik kom ergens bij een bioscoop of bij iets anders met een paar bonnen. Dat is niet fijn als jij zo wat korting wil krijgen. Tot slot, het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Is niet zo optimaal. Of helemaal niet optimaal. De gemeente geeft aan dat er een particulier initiatief is ontwikkeld. Samobiel. En het klinkt prachtig, maar in de praktijk zijn de ervaringen nog niet echt om te juichen. Bijvoorbeeld, het invullen van een digitaal formulier om mee te willen doen is zo ingewikkeld, bevat 4 kantjes, dat mensen afhaken om in te vullen, die zich ook aanmelden om mee te doen. Vraag en aanbod moeten veel beter begeleid worden en wij vinden als werktafel dat de gemeente hier een verantwoordelijkheid in heeft. Wij stellen ook voor om meer maatwerk te leveren wat betreft de regiotaxi. Door deze regelgeving die er nu is, ontstaan er soms bizarre situaties. Ik zal u een voorbeeld geven. Iemand had een pasje voor de regiotaxi. Meneer is hulpbehoevend, zit in een rolstoel, werd opgehaald. Ging naar band, naar een familielid. Zijn vrouw mocht niet mee in de regiotaxi. Want dat was niet in de regels, hoorde niet bij de regels en reed er dus in haar eigen auto achteraan, naar band. Kon niet mee in dezelfde bus. Nou, ik geef maar even een voorbeeld dat je heel goed toch maatwerk ook op dit terrein zou moeten kijken. Belangrijk voor ouderen met een inkomen tot 120% bijstandsnorm en die geen indicatie voor de WMO hebben, een speciale ouderenpas verstrekken voor gratis vervoer of sterk gereduceerd vervoer. Ik kom zelf uit Rotterdam, ik woon al jaren hier met plezier in de polder, maar in Rotterdam hebben alle mensen vanaf 65 plus en nu natuurlijk een iets hogere leeftijd, allemaal gratis openbaar vervoer. Het is natuurlijk een grote stad, is wat anders dan een Noordoostpolder, maar we zouden wel eens kunnen kijken wat we kunnen doen op dit gebied. Ten slotte, over de verdere uitwerking wil de werktafel heel graag meedenken en geeft de werktafel het advies om bij de teams doen een financiële deskundige op te nemen, mede ook voor het opsporen van de armoede. Er lopen natuurlijk in deze tafels allerlei dingen ook die hetzelfde weer op dezelfde manier weer terugkomen. Een aantal punten zijn natuurlijk hetzelfde in deze, in dit item. Dank u wel voor uw aandacht.
Ja, dit heeft een heleboel punten genoemd. En we zijn daarover in gesprek met elkaar. Dus dat krijgt de komende periode ook verder vorm. Het volgende thema is aandacht voor het gedrag van mensen in armoede. En het doel daar is om in de ondersteuning van inwoners met financiële problemen rekening te houden met de impact van financiële stress op je gedrag. Zoals u waarschijnlijk wel weet, is er recent onderzoek gedaan naar de impact van financiële stress op je gedrag. Dat is onderzoek wat is overgewaaid vanuit Amerika naar Nederland. Nadja Jongman is daar een belangrijk ambassadeur van. En uit onderzoek blijkt dat als je financiële stress ervaart, je minder goed kunt functioneren. Letterlijk minder ruimte hebt in je hoofd. Letterlijk minder ruimte in je hoofd hebt om bijvoorbeeld plannen te maken. Je probleemoplossend vermogen wordt aangetast. En is zelfs bewezen dat het IQ van mensen die structureel financiële stress ervaren, daalt. En dat kan iedereen gebeuren. Dus dat geldt ook voor jou en mij. Wij kunnen ook in zo'n situatie terechtkomen. En een ontwikkeling is dat gemeenten die inzichten meer willen gaan toepassen in hun ondersteuning van inwoners. En ook dat hebben we op de agenda gezet. We willen de methodieken, naar aanleiding van die wetenschappelijke inzichten, zijn er methodieken, ondersteuningsmethodieken ontwikkeld. Om mensen met financiële problemen beter te ondersteunen. En we gaan onderzoeken hoe we die ook in de Noordoostpolder kunnen gaan toepassen. En we zullen dat integraal gaan onderzoeken met de doorontwikkeling van het schuldhulpverleningsbeleid. Maar we hebben wel ook al wat stappen ondernomen met aandacht voor de situatie van mensen in armoede. En dat hebben we onder andere gedaan door een stukje van onze dienstverlening te verbeteren. We hebben de brieven die inwoners ontvangen als zij een toekenning krijgen voor een minimaregeling of een afwijzing. Die brieven hebben we vereenvoudigd. Het taalgebruik daarin is aangepast. De brieven zijn korter gemaakt, kortere zinnen, waardoor ze beter te begrijpen zijn. Dus dat is een eerste verbeterslag. Daarnaast wordt er door de consulenten vaker al vooraf even gebeld met een inwoner als hij of zij een afwijzing op de deurmat kan verwachten. De ervaringen daarmee zijn heel positief. We hebben gemerkt dat als je mensen al even opbelt en mondeling uitlegt waarom ze geen recht hebben op een bepaalde regeling, er veel meer begrip is dan dat als ze alleen maar een brief krijgen waar dat even in staat. En we hebben dus ook gemerkt dat het aantal bezwaren naar aanleiding van afwijzingen is gedaald. En een ander punt is dat we bezig zijn met de verbetering van het aanvraagproces voor een algemene bijstandsuitkering. Daar zijn we in april mee gestart. Dat hele proces wordt van begin tot eind helemaal doorgelopen om te kijken op welke punten het verbeterd kan worden. En een eerste verbeterslag die daarin is gemaakt is het eerste contact tussen een inwoner en de gemeente nadat een inwoner zich voor een bijstandsuitkering heeft aangemeld bij het UWV. Voorheen was het zo dat een inwoner na die aanmelding zelf ook contact moest zoeken met de gemeente om de rest van zijn aanvraag in orde te maken. Maar die aanmelding die kwam ook al gewoon hier binnen. Wat er is aangepast in het proces is dat een consulent nu al proactief belt met de inwoner om door te nemen wat de rest van het proces inhoudt en om zijn rechten en plichten uit te leggen. Dat geeft een stukje duidelijkheid, maar draagt ook bij aan betere dienstverlening, want er wordt bijvoorbeeld ook gevraagd van hoe wilt u uw informatie het liefst ontvangen? We hebben bepaalde bewijsstukken van u nodig, hoe gaat u die met ons delen? En dat soort dingen maken het proces een stukje gemakkelijker, zorgen voor meer begrip en we houden daarin dus ook rekening met die beperkte capaciteit van mensen om hun zaken te kunnen regelen. En eigenlijk in het verlengde van een aantal zaken die net al zijn besproken. We hebben bijeenkomsten georganiseerd met inwoners over armoede. We willen trainingen vroegsignalering gaan organiseren. Wat ook heeft plaatsgevonden is een training gesprekstechnieken. In het netwerk zit een mevrouw die haar eigen bureau heeft. Zij geeft verschillende trainingen aan professionals en vrijwilligers. En zij heeft een training aangeboden aan andere mensen in het netwerk die dat interessant vonden. Over motiverende gesprekstechnieken, gericht op inwoners met financiële problemen. En in die training hebben de deelnemers kunnen leren en ervaren hoe je armoede bespreekbaar maakt. En dat gesprek daarover nou eigenlijk moet aanvliegen. Want iemand alleen maar zeggen dat hij zijn huur op tijd moet betalen, ja, dat heeft bij mensen die financiële stress hebben geen zin. Je moet die op een andere manier benaderen. Nou, en daar hebben de mensen mee kunnen oefenen. We hebben positieve reacties gehad. Deelnemers waren heel enthousiast over het programma. En we willen dus ook gaan kijken hoe we dat de komende periode verder kunnen uitbreiden. En breder binnen het netwerk kunnen gaan aanbieden. Kinderen in armoede. Een onderwerp wat al vaak op de raadsagenda heeft gestaan de afgelopen periode. We willen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans geven om zich te ontwikkelen. En volwaardig mee te laten doen met hun leeftijdsgenoten. En er zijn twee werktafels betrokken bij dit onderwerp. Eentje houdt zich ook bezig met gezonde voeding voor kinderen. En tot nog toe zijn er twee concrete activiteiten uit voorgekomen. De zwemslag, die is u alle bekend. Sinds 1 juli kunnen kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% de zwemslag aanvragen. En daarmee krijgen zij recht op diploma-garantie voor zwemdiploma A. En de teller staat nu op ongeveer 60. Daar hebben al ongeveer 60 kinderen gebruik gemaakt. Of die hebben zich aangemeld en hebben de regeling toegekend gekregen. En we verwachten dat dat de komende periode nog meer worden. en daarnaast is de werktafel Kinderen in Armoede nog bezig met het ontwikkelen van een aantal ideeën. En daar gaat Esther Kempenaar iets meer over vertellen.
Goedenavond allemaal. De werktafel Kinderen in Armoede, Eveline zei het al, bestaat eigenlijk tweeledig uit, of is eigenlijk samengesteld uit twee voormalige werkgroepen, gezond eten voor kinderen in armoede en de werktafel Kinderen in Armoede. En dat is eigenlijk samengevoegd. Ik ga het proberen. Misschien moet hij iets omhoog voor mij. Gaan we het zo proberen. Lukt het zo beter? Wat dichterbij. Kan ook nog. Zo. Oké. Helemaal goed. Oh ja, dat kan ook. Samengesteld uit twee eerdere werkgroepen. De werkgroep van gezonde voeding voor kinderen in armoede heeft bij de vorige bijeenkomst al gepresenteerd of verteld dat we eigenlijk zoeken naar informatie over gezond eten voor kinderen op bijvoorbeeld om te beginnen op basisscholen bijvoorbeeld. De afgelopen periode zijn we echt bezig geweest met ideeën voor kinderen zelf. En het eerste idee wat wij hebben is het instellen van een kinderraad. Nou, daar ga ik zo wat meer over vertellen. Oh ja, ja, helemaal goed. Nee, is goed. Het instellen van een kinderraad. Die kinderraad zou dan moeten bestaan uit kinderen eigenlijk die in armoede leven. Uit de hele Noordoostpolder. Dus dat ook alle dorpen vertegenwoordigd zijn. Aan die kinderen willen we dan gewoon een aantal onderwerpen voorleggen. Onderwerpen die hen bezighoudt. En waarvan wij denken dat ze daar best een idee over hebben. En om dan die kinderen, nou ja, gewoon een aantal keer per jaar als een soort kindergemeenteraad bij elkaar te laten komen. Wij denken dat dat heel goed is voor deze kinderen. Voor deze kinderen, voor alle kinderen. Omdat ze, ik heb het al opgeschreven, hè? Ze leren samenwerken, ze leren nadenken over allerlei problemen. Ze moeten samenwerken met andere kinderen, dus hun sociaal netwerk wordt groter. Dat is eigenlijk ook een ding wat we veel tegenkomen. Kinderen in armoede hebben vaak een heel klein netwerk. Ouders vinden het moeilijk om andere kinderen bij hun thuis te laten spelen. Dus ja, kinderen zitten vaak thuis op de bank een computerspelletje te doen of zo. dus dat is ook een bijkomend voordeel. Ze leren creatief denken, analyseren. Ze moeten natuurlijk ook iets presenteren als ze een idee hebben. Probleemoplossend denken. Dus daar zijn we heel blij mee. En er is een organisatie, Consulting Kids, die daarin gespecialiseerd is om dus onderwerpen met kinderen te bespreken. Om ze gedurende een middag of een dag aan de tand te voelen. Om samen te zoeken naar oplossingen voor allerlei vraagstukken. Ja, dat is de eerste. De tweede was een buurtmoestuin. En natuurlijk realiseer ik me dat het dan wel in het kielzog, of dat het dan als in samenwerking ook met de ouders moet, want kinderen alleen een moestuin laten beheren lijkt me lastig. Wij denken dat het dus ook goed is om dat samen met ouders te doen. Ook om de ouders in beweging te krijgen. Want kinderen doen wat hun ouders doen. Zij zijn het grote voorbeeld. Dus ze kunnen dan samen werken in dat buurtmoestuintje. Alhoewel het wel zo is dat, ik ga nu eigenlijk een beetje te snel. Eigenlijk zou dit bijvoorbeeld een mooi onderwerp zijn om aan die kinderraad voor te leggen van is dit iets wat bij jullie past? Dus dat zou eigenlijk het mooiste zijn.
Even wat vragen.
Ja hoor. Ja.
De openbare school in Marknesse is heel actief met een kindermoestuin.
Ja.
Dus daar zouden jullie inlichtingen kunnen
vragen. Nou, fantastisch. Dankjewel. Ja. Ja. Ook hier leren de kinderen veel van. En de ouders natuurlijk ook. Hè. Ook weer een stukje dagritme. Want een moestuintje is eigenlijk wel iets waar je elke dag even tijd aan moet besteden. Leren samenwerken. Ook weer het verbreden van het netwerk. Een doel om naartoe te werken. En voor de ouders ook nog besparing op kosten van groente en fruit. We hebben er nog een soort escape bij gezet van nou, als dit niet haalbaar blijkt, dan kun je dus ook misschien denken aan een voucher waar de mensen een soort kweekkastje voor kunnen kopen. Maar ja, eigenlijk zou het mooiste zijn als dit van de grond zou kunnen komen. Ja. En de laatste, nou dit is ook echt iets waarvan ik denk, nou dat zou een mooie zijn om voor te leggen aan een kinderraad. Een SFV-wagen waar je ja, eigenlijk van allerlei activiteiten, of dat je die kunt laten gaan naar daar waar kinderen zijn. Dus op scholen, maar ook als er braderieën zijn of festivals. Dat je zo'n SFV-wagen daar naartoe kunt sturen om kinderen kennis te laten maken met dingen waar ze normaal geen kennis mee maken. Sport, spel, muziek, cultuur, dans, schilderen. Nou, je kunt het allemaal kwijt in die bus. En zo kunnen de kinderen dan met andere dingen kennis maken. En hij kan dus steeds voor andere dingen gebruikt worden. Dat is eigenlijk, dat zijn de ideeën die wij op papier hebben gezet.
Oké, dankjewel Esther. En als ik jou nog even mag aanvullen, we hebben de werktafel Kinderen in Armoede dus ook benaderd om met ons mee te denken hoe we het resterende geld, het extra geld van het Rijk, voor kinderen in armoede kunnen inzetten. Zoals ook in het voorstel stond, wat eerder vanavond op de agenda stond, is de Raad gevraagd om dat geld beschikbaar te stellen voor ideeën vanuit de werktafels. En wij praten daar de komende periode over door. Er werd net ook een vraag gesteld over die fietsenbibliotheek, zeg maar. Ook dat is iets wat eerder ook daar besproken is. Dat heb je nu even niet toegelicht, maar dat hebben we wel ook in de pijplijn. En daar gaan we dus ook invulling aan geven.
Ja.
Ja.
Oh, ja. Je zei het net zelf inderdaad gelukkig al. Want ik denk dat je er wel voor moet waken dat je niet ideeën in buurten en dorpen dropt. Want dan heeft het veel minder effect inderdaad. Maar dat zei je gelukkig zelf ook al. Maar daar is die kinderraad wel heel mooi voor. Maar wat ik daarover wilde vragen is alleen een beetje invulling. Denken jullie ook aan vervoer van kinderen naar... Want dat is denk ik ook wel een probleem in die gezinnen. Dat mensen zeggen van nou, kan niet, want hoe komen ze in Emmeloord? Of in Tollebeek of waar dan ook.
Ja,
Nou ja, het is goed dat je dat zegt, Connie. Nou, zover zijn de plannen nog niet gevorderd, maar het lijkt me goed om daar rekening mee te houden dat er inderdaad dan iets georganiseerd wordt dat die kinderen in Emmeloord kunnen komen. Ja, ja. Het zou het mooiste zijn als ze dat met hun ouders kunnen doen. Maar als dat niet lukt, dan moet daar een oplossing voor gevonden worden, natuurlijk. Ja.
Maar leuk allemaal. Ja.
Ja, dankjewel.
En hebben jullie daar ook over nagedacht om de kinderraad niet alleen te beperken tot kinderen uit de doelgroep, maar daar ook andere kinderen in bij te betrekken om ervoor te zorgen dat het niet een apart clubje wordt? Mm-hmm. Ik denk dat kinderen die bij andere inkomensgroepen horen een hele goede bijdrage kunnen leveren en ook misschien een eye-opener kan zijn dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om alles te kunnen doen.
Ja, vind ik heel goed dat u dat aangeeft. Daar hebben we wel over nagedacht. Maar in eerste instantie lijkt het ons goed om zo te beginnen. Omdat de ervaringen die kinderen hebben in armoede vaak toch heel anders zijn dan kinderen die geen armoede ervaren. Dus wij dachten dat het beter zou zijn om eerst te starten met kinderen in armoede. Dat ze zien van, hé, ik ben niet de enige die dit ook heeft. Ik denk dat als die kinderraad wat langer zou bestaan, dat je daar dan wel kinderen in kunt gaan voegen. Want ik ben het helemaal met u eens. Het is goed om ook te zien van, hé, zo kan het ook. Ja. Ja. Maar om te starten zo, dachten wij. Ja.
Dankjewel, Esther. Het een en laatste thema is duurzaamheid. Er is een werkgroep die ideeën had over hoe je mensen, inwoners in het algemeen, maar in het specifieke geval inwoners met een lager inkomen, kunt adviseren en kunt voorlichten over hoe zij op hun energierekening kunnen besparen. En daar is al invulling aan gegeven inmiddels. Mercatus start in september met een project, dat heet het Energieproject. En daarin gaan zij langs de deuren bij huurders en samen met bewoners kijken hoe zij energiebesparende maatregelen in huis kunnen nemen. En dat gaat om relatief eenvoudige aanpassingen zoals een spaarlamp in plaats van een gloeilamp, tochtstrips en dergelijke. Dat scheelt soms al heel veel op je energierekening. Mercatus die werkt samen met Concern voor Werk. Concern voor Werk die leidt mensen op om die taken uit te voeren en begeleidt die mensen. Het gaat dus ook om mensen die bezig zijn met reïntegratie naar werk. Ze krijgen een tijdelijk contract bij Mercatus. In eerste instantie kunnen ze 2 maanden proefdraaien nog met behoud van uitkering. En daarna, als dat goed is gegaan, kunnen zij een tijdelijk contract van 7 maanden krijgen bij Mercatus om die functie in de praktijken te gaan uitoefenen. En dat start dus in september. Dan hebben we het overzicht van het bestaande aanbod te creëren. Ons doel daar is om inwoners weten welke regelingen en ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Dat dan niet alleen zij dat zelf weten, maar ook de mensen die hen hulp kunnen bieden. Zij moeten ook goed op de hoogte zijn van eigenlijk de sociale kaart in Noordoostpolder. En om dat te organiseren, of om dat voor elkaar te krijgen, organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten. Daar heeft Hans Korte net al iets over verteld. En ook Caroline de Lange gaf aan dat zij een inwoners hebben gevraagd, waar hebben jullie nou behoefte aan? Dus op die manier komt dat ook onder de aandacht. Maar hier komt ook onze nieuwe communicatiestrategie weer bij kijken. Ik heb daar net al iets over verteld. Dat we mensen of inwoners beter willen gaan informeren over financiële risico's die ze lopen in bij bepaalde levensgebeurtenissen. Maar daarbij willen we dan natuurlijk ook vertellen van wat is er op het moment dat je het zelf niet meer alleen redt. Er is heel veel behoefte aan overzicht van wat er allemaal is, zowel bij inwoners als bij professionals. En daarom organiseren we in oktober een bijeenkomst om dat overzicht met elkaar te gaan maken. We hebben er als gemeente al een voorzet in gedaan. We willen dat overzicht verder aanvullen en compleet maken met het netwerk. En als we dat hebben gedaan begin oktober, dan zullen we dus ook een overzicht gaan delen. We gaan bespreken hoe we dat doen, of dat op internet moet of op papier of misschien wel een hele andere vorm. Zodat we met elkaar daar meer kennis over krijgen en mensen dus ook beter kunnen doorverwijzen. Een andere activiteit binnen dit thema is een pilot voor de voorzieningenwijzer. Die komt voort uit een werktafel waar Mercatus ook bij is aangesloten en die heeft de gemeente erover benaderd. De voorzieningenwijzer is een applicatie op een tablet en die helpt inwoners om bewuste keuzes te maken en gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Het is de bedoeling dat inwoners die applicatie invullen met een consulent. Omdat het belangrijk is om ook het gesprek erover te voeren. Dus niet om alleen zelf een checklistje in te voeren, maar ook echt bewustwording te creëren. En die consulent die kijkt samen met een inwoner naar zijn gezondheidssituatie en naar zijn financiële situatie. En op basis van de situatie van de inwoner kun je in die applicatie advies krijgen over een aantal zaken. Namelijk over de zorgverzekering die het beste past bij jouw situatie. De energieleverancier die voor jou het voordeligst is. De minimaregelingen waar je mogelijk recht op hebt. En de toeslagen van de Belastingdienst. En als laatste geeft die applicatie ook tips over de aangifte van inkomstenbelasting. Die applicatie biedt inzicht, maar vervolgens ook de mogelijkheid om regelingen direct aan te vragen of bijvoorbeeld over te stappen van zorgverzekeraar of energieleverancier. En dit is nu nog een idee waar we in wat breder verband met verschillende mensen uit de werktafels over gesproken hebben. We gaan de komende weken bekijken of we ook daadwerkelijk met een pilot kunnen starten. Mercatus heeft aangegeven zelf ook baat hebben bij zo'n pilot, want ze verwachten ook dat hun huurders daardoor meer kunnen besparen, minder snel in een schuldensituatie terechtkomen. En Mercatus heeft dus ook aangegeven dat ze de pilot graag samen met de gemeente willen financieren. Dus dat is een mooie
aangang. Mag ik even wat vragen? Ja, de consulent, wat voor persoon hebben jullie daarvoor gedacht?
Dat is een goede vraag. Daar moeten we ook nog concrete invulling aan geven. In eerste instantie is het idee om in de pilot gebruik te maken van getrainde consulenten. De voorzieningenwijze, die applicatie, die wordt aangeboden door een ontwikkelaar die het idee in de praktijk heeft gebracht. En die heeft ook zelf een aantal mensen opgeleid om die applicatie goed te kunnen gebruiken. En die heeft ook voorgesteld om daarmee te beginnen. Zodat je eerst eens kunt kijken van hoe valt het überhaupt bij onze inwoners. Als we na de pilot concluderen dat we er graag mee verder willen, dan moeten we ook kijken van wie gaan dan hier in de gemeente die rol zelf invullen. En dan denken we bijvoorbeeld aan de sociaal teams. Maar dat kunnen ook andere partijen zijn, andere organisaties, vrijwilligers die bij mensen achter de voordeur komen. En we gaan dus nog wel ook in gesprek met die organisaties al voorafgaand aan de pilot om te kijken van als stel dat we ermee doorgaan, hoe kunnen we dat dan verder invullen?
En hoe selecteer je dan de inwoners die daarvoor in aanmerking komen?
Het is een app-applicatie die iedereen zou kunnen gebruiken. Hij richt zich dus niet alleen op mensen met een laag inkomen, want voor de meeste geldt waarschijnlijk dat er nog wel wat te besparen valt op de energierekening en de zorgverzekering. Voorstel van de applicatiebeheerder is ook om at random een groep inwoners te benaderen om te vragen of ze mee willen doen. Ja. Oh. Sorry, ik heb u niet verstaan.
Een app zullen ze niet allemaal kunnen beheersen.
Nee, vandaar ook inderdaad dat die consulent een belangrijke rol heeft. De applicatie is eigenlijk meer een middel om het gesprek ook te voeren. Dus het is niet de bedoeling dat mensen die alleen gaan invullen.
Ja, ik heb ook nog een vraag. Ik zag net zorgverzekering staan. Hebben jullie er ook wel eens over nagedacht om met een collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente te werken? Ook omdat dat een rol kan spelen bij de schuldhulpverlening.
Nee hoor, ik ken een heleboel mensen vanuit mijn werk die gebruik maken van een collectieve zorgverzekering via de gemeente waar zij wonen.
Niet in, nee. Nee, de collectieve zorgverzekering is hier inderdaad enkele jaren geleden afgeschaft. Ik zelf denk dat het de moeite waard is om opnieuw te onderzoeken of die waardevol kan zijn. Het is geen onderwerp wat nu door de werktafels is aangedragen. Nog. Het is niet op de agenda gezet.
Ja, in aanvulling daarop, wat ik dan zie, is dat veel gemeentes er dan ook voor kiezen bij mensen die een probleem hebben met het betalen van hun vaste lasten en een bijstandsuitkering hebben. En zo'n collectieve zorgverzekering, dat het ook direct via de bijstandsuitkering betaald wordt. Dat is misschien ook nog een idee om mee te nemen. En verder heb ik nog een aanvullende vraag. We hadden het net al over de app. Het woord laaggeletterdheid is ook al even gevallen. De combinatie van armoede en laaggeletterdheid is sowieso een combinatie die vaak voorkomt. Wordt dit ook meegenomen?
In de pilot is daar zeker aandacht voor. Nogmaals, die consulent is er juist ook om het gesprek te voeren. De applicatie is alleen maar een hulpmiddel daarbij. En ook zeker in het vervolg, als uit de applicatie blijkt dat iemand baat kan hebben bij een andere zorgverzekering of energieleverancier, dan kan die consulent ook helpen bij het aanvragen ervan.
Oké, dankjewel.
Ik moet even opnieuw binnen.
Ik heb nog een vraag, als ik die mag stellen. Is er binnen de werktafels ook nagedacht hoe mensen dan uiteindelijk weer ervaren hoe ze in hun eigen kracht gezet worden? Wordt dat gemonitord? Worden gesprekken aangegaan? Hoe wordt dat inzichtelijk gemaakt?
Daar is op dit moment nog geen invulling aan gegeven, maar dat is een stukje monitoring, hè, eigenlijk van de verschillende activiteiten die we nu ontwikkelen of net hebben geïmplementeerd. Daar moeten we nog aandacht aan besteden. En ik denk zeker dat we dan niet alleen moeten kijken naar de cijfers en het geld wat we hebben uitgegeven, maar ook zeker naar de ervaringen van inwoners zelf. En dat het en-en is. Dus ja.
Goed. Dan had ik nog een paar vragen.
Even een momentje. Was u gereed met uw presentatie?
Ik ben er bijna. Ik dacht, ik zet even de vraag erachter. Maar
laten we even de presentatie nog afmaken en dan mag u nog even een vraag.
Ja, ik nog even ter illustratie. Er zijn ook verschillende gemeenten die werken met de voorzieningenwijzer. En dit is het gemiddelde plaatje van wat een huishouden nog kan besparen. Door het aanvragen van gemeentelijke minimaregelingen. Het wijzigen van de zorgverzekering en de energieleverancier. Dat is dus gemiddeld ongeveer €600 per huishouden. En dat is best een fors bedrag. Even kijken. Dan ga ik nu wel naar het laatste onderwerp, meedoen aan de samenleving. Doel is daar om inwoners de kans te geven om voorwaardig mee te doen aan sport, cultuur en sociale activiteiten. Een belangrijke activiteit erbinnen is het meedoenpakket. U heeft een voorstel gekregen over de uitbreiding van de meedoenregeling voor kinderen. Daar zal ik verder nu inhoudelijk dan ook niet op ingaan. Maar ja, het is dus wel echt ook een idee wat voortkomt uit de werktafels. En de werktafel verwacht dat het meedoen voor kinderen uitgebreider wordt, leuker en ook makkelijker. Dat hangt mede samen met het idee om een digitale oplossing te ontwikkelen voor de meedoenregeling. We werken nu nog met papieren vouchers. Maar we gaan de komende periode onderzoeken of we dat kunnen omzetten naar een pasje of iets anders. Wat het ook eenvoudiger maakt om gebruik te maken van de regeling. Even kijken. Verder willen we meer gaan communiceren over wat er allemaal al te doen is in de Noordoostpolder. Want er zijn ook best veel activiteiten waar je tegen een kleine vergoeding of zelfs gratis aan mee kunt doen. Maar we hebben ook gemerkt in de gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben dat we onszelf soms helemaal niet bewust zijn van die activiteiten en dat de mensen waarvoor ze bedoeld zijn ze ook niet kennen. Dus we kunnen ook al eigenlijk een korte klap slaan door dat bestaande activiteitenaanbod beter onder de aandacht te brengen. En tot slot over de meedoenregeling kan ik nog aangeven dat er een voorstel komt om de meedoenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten uit te gaan breiden. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de WMO-verordening en die wordt in het najaar wordt er een update van die verordening voorgelegd aan de Raad. We hebben van de werktafels teruggekregen dat er verschillende inwoners zijn waarvan je eigenlijk redelijkerwijs kunt zeggen dat ze een chronische ziekte of beperking hebben en daardoor minder beperkt zijn om mee te doen, in combinatie ook nog met een laag inkomen. Maar dat zij buiten de boot vallen voor de huidige regeling, omdat de voorwaarden, de indicaties, de indicatoren die wij ervoor gebruiken, te krap zijn. We hebben daarom opnieuw naar de regeling gekeken en de voorwaarden worden verruimd. Dat is een wat technisch verhaal, maar het komt er, als ik het even samenvat, op neer dat we nu eigenlijk een soort gelimiteerde lijst hebben gemaakt van indicatoren waar je aan moet voldoen. En die limitatie halen we er eigenlijk van af. Dus het zijn een aantal voorbeelden, maar we geven de consulenten meer ruimte om maatwerk toe te passen. En een illustratie daarbij is nog dat we verwachten dat als we de meedoenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten uitbreiden, we verwachten dat er ook meer ouderen binnen die doelgroep komen te vallen. En dus ook dan in aanmerking komen voor een hogere bijdrage. Want voor ouderen is die bijdrage nu 100 euro. En voor chronisch zieken en gehandicapten is die 150. 250, sorry. Het is een hoop aan het veranderen. Door deze aanpassing verruimen we dus indirect ook de mogelijkheden voor ouderen in armoede. Dat was mijn verhaal.
Dank u wel. Een hele zit, hè?
Ja.
Maar helder. Wie heeft nog vragen aansluitend op de presentatie? Mevrouw de Jager, dan de heer Mulder. En ik kijk nog even de kring rond. Mevrouw de Jager.
Ja, dank u wel. Ik heb een aantal prachtige regelingen voorbij zien komen, met name voor de ouderen. Nou, we hebben in aanloop naar de verkiezingen zo'n ouderenmiddag gehad. En wat daar heel sterk naar voren kwam, was het internet, een laptop en een cursus. Daar hebben hun behoefte aan. Die heb ik helaas niet terug horen komen. Had ik heel erg mooi gevonden als dat toch aandacht aan komt, besteed wordt. Dan had ik de kinderen in armoede. Wanneer is een kind nou een kind in armoede? Ik ben daar toch wel heel benieuwd naar. Want als dat aan inkomsten afhankelijk is, dan denk ik dat we een hele doelgroep gaan mislopen. En ik zou daar toch graag wat meer informatie over willen hebben. En dan mijn laatste vraag. Wij zouden vandaag meegenomen worden in de reizen rondom de ontwikkelingen van het GKB. En daar heb ik niets over vernomen.
Om in te gaan op uw eerste vraag, die gaat over, u gaf een aantal suggesties u heeft een aantal ideeën over hoe we ouderen in armoede nog beter kunnen ondersteunen, die u niet heeft gehoord. Zoals aangegeven van de werktafel, we laten het ontstaan in de werktafels en er zijn wel een aantal mensen hier ook aanwezig vanavond van de tafel. Dus die hebben uw suggesties ook gehoord en mogelijk kunnen zij die wel meenemen ook in het vervolg.
Ik hoorde dit met name van de ouderen zelf op die middag. Dus daarom leg ik het hier neer. Ik denk, nou, dan is die mooi, kunnen ze meenemen.
Ja, ik zie die het volgens mij ook schrijven. Dus het zijn ook aandachtspunten die we in het vervolg mee kunnen nemen. U gaf aan van wat u de vraag is van wanneer is een kind arm? Dat is natuurlijk, we stellen dat nu vast aan de hand van een bepaalde inkomensgrens. Dat is ook aan u om te bepalen waar die grens ligt.
Dus naar kinderen die ouders hebben die in diepe schulden zitten, maar wel met een hoog inkomen, wordt dus niet gekeken?
Daar hebben we wel aandacht voor, ook al binnen de huidige regeling. Bij de meedoenregeling is het zo dat we een inkomensgrens hanteren, maar ook aandacht hebben voor kinderen van ouders met hoge schulden. Als zij een laag besteedbaar inkomen hebben, dus door de verplichtingen aan schuldeisers ook een laag besteedbaar inkomen overhouden, ook dan kunnen kinderen gebruik maken van de regeling. Dus dat is wel al een soort van uitzondering of een soort extra groep naast de inkomensgrens. En uw laatste vraag over de GKB. Ik denk dat er sprake is van een misverstand.
Ik kijk even naar mevrouw Uitenberg of de wethouder in deze. Ik hoorde u oktober zeggen. Er komt... Oké, nou dat is helemaal. Als het college vragen gaat stellen.
Nee hoor, het is een lijstje en dat wordt ook binnenkort met u gedeeld. Maar het gaat nog even over het tijdstip. Want morgen, die vraag kan ik morgen ook stellen trouwens. Morgen is er een informatiebijeenkomst, hè, sociaal domein. En dan krijgt u ook het hele programma voor de tot en met februari. En uit mijn hoofd zeg ik dat de schuldhulpverlening in oktober op de agenda staat. Met een aparte themaavond.
Oké, mooi.
Waarbij de vraag is dat heel veel mensen niet gelukkig zijn met de dinsdagavond. Dus denk daar even over na. Ik begrijp ook dat er een verzoek is, gaat komen van om het maandagavond voor de fractievergadering te doen. Dus denk daar alsjeblieft al eventjes over na.
Goed, dan had meneer Mulder nog een vraag.
Ja, eigenlijk we hebben al eerder over dit onderwerp gediscussieerd, mevrouw Bal. Het grote punt is hier zo, ja, wanneer is het nou een succes? Wanneer gaat het goed? Ik ben op zoek naar een soort nulmeting van we zijn nu hier en we gaan daar naartoe. Dat is toch wel lastig. Je moet bedenken over armoede en dergelijke geven we toch 3,5 miljoen euro aan uit. En dan is het wel aardig om daar resultaat voor te krijgen als inwoners van de gemeente. Dus we moeten integraal kijken, denk ik. Ik denk dat het onderwerp meedoen heel nadrukkelijk aanwezig is geweest vandaag. Maar bijvoorbeeld bijzondere bijstand en kwijtschelding en dergelijke toch veel minder aan de orde zijn geweest. En ik denk toch dat belangrijke onderdelen zijn, gewoon omdat het zoveel geld kost. En dat we daar als bewoners graag goed resultaat op willen.
U heeft niet echt een vraag gesteld, maar dat is tenminste. Maar uw vraag is wanneer is het een succes? Dat bepalen we ook met elkaar. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van allerlei activiteiten. We hebben net wel even over monitoring gehad. Dat moeten we nog gaan inrichten. En op het moment dat we dat gaan doen, moeten we onszelf ook de vraag stellen van als we het nou over een jaar of over twee jaar de thermometer erin steken en gaan kijken waar we staan, wanneer zijn we dan tevreden? Zoals gezegd, daar moeten we nog aandacht aan besteden. Ja, dat ben ik met u eens.
Oké, zijn er verder nog vragen door de commissie? Niets? Oké. Mag ik u dan, mevrouw Bal, hartelijk bedanken in ieder geval voor de uiteenzetting. En ook mevrouw De Lange en Esther Kempenaar en Hans Korten voor hun presentatieonderdelen. Ik neem aan dat u ons op de hoogte gaat houden.
Zeker.
In de toekomst. En als er verder geen vragen meer zijn, dan wil ik dit agendapunt afsluiten. Nogmaals onder dankzegging. En dat betekent ook tevens dat het het einde van de vergadering is. En rest mij niets anders dan ook de vergadering te sluiten. En wens ik u straks een heel wel thuis.